En dan heeft Karel Vink mij gevraagd om hem op te volgen.
Ja, dan waren er 40 of zo.
Ja, 39.
Toch raar, hè? Je snapt toch dat dat raar is?
Ja, kijk, dat is niet de norm, dat geef ik best toe. Ja. Enfin, ik ben niet de enige CEO van 39 die met 39 jaar CEO geworden is. Dat bestaat zeker. Nee. En als je kijkt naar in Amerika, zeker in de techwereld,
dat is nog helemaal raar.
Ja, dat is al helemaal raar, misschien. Ik heb inderdaad die kans gehad. Ja.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Thomas Leijzen. Thomas Leijzen, als je hem kent, dan zal je hem waarschijnlijk kennen als CEO of als bestuurder van KPC bijvoorbeeld, of van Umicore, of van Mediahuis. Dus echt wel zo de grote bedrijven in ons land. Het is wel bijzonder om zo iemand, zo'n profiel, hier bij ons aan tafel te hebben. Dat is ook leuk. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, inderdaad, zeer bijzonder om zo iemand... Je hebt daar zo'n beeld van, hè? Zo iemand die aan het hoofd van al die grote mastodonten staat, hebt daar zo'n beeld van, alsof dat geen gewone mens gelijk ons is of zo. Dus dat is wel leuk om die zo'n keer hier aan ons simpele tafel... Ja. En ook om die oprecht te horen vertellen over de moeilijkheden daarvan ook. Want dat lijkt mij... Hij kiest er ook niet de meest makkelijke bedrijven uit om voor te gaan... te zetten. Dat zijn allemaal wel redelijk... Dus als je daar iets wilt veranderen ten goede, dan heb je echt wel decennia nodig bijna. Dus het is eigenlijk wel bewonderenswaardig, vind ik. Ja. En een eerlijk gesprek daarover ook.
Ja, we hebben wat op voorhand wel wat kritische vragen of zo, dat je sowieso bij iemand in zo'n functie hebt, die opborrelen. En ik vond het fijn dat de sfeer waarin dat we die stelden, dat die ook... de ruimte kregen om beantwoord te worden op een genuanceerde manier.
Het was geen spervuur.
Ja, het was geen spervuur, maar het was ook niet dat het per se altijd een heel makkelijk gesprek was of zo. Dus voor iemand die historiek heeft, ook al zo lang aan het werk is...
Heel blij dat hij ons dat vertrouwen toch gegeven heeft.
Ja.
En heel blij met het resultaat ook.
Ja, cool. We hopen dat jullie even hard van dit gesprek genieten als dat wij van dit gesprek genoten hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Tot nu toe waren er heel veel onbaatzuchtige redenen om mecenas te worden van Zwijgende Schnopsie. We zijn blij om u te kunnen melden dat er ook een egoïstische reden is bijgekomen. En wij maken sinds kort maandelijks een reeks exclusief voor onze mecenas en die noemt PS. Elke maand komt daar een nieuwe aflevering van uit en daarin praten we na over voorbije gesprekken, blikken we vooruit op de komende gesprekken en beantwoorden we ook vragen vanuit ons mecenaat. Dus als je aan het wachten waart op een egoïstische reden om mecenas te worden van Zwijgende Schnopsie, het is het moment. Surf naar zwijgendeschnopsie.be/mecenaat en word mecenas alsjeblieft.
Tijdens mijn studies heb ik regelmatig eigenlijk in het buitenland een tijd gewerkt. Ik deed de rechten. Mm-hmm. En rechtenstudies, dat is iets wat je eigenlijk zonder veel naar de colleges te gaan ook kunt doen, vond ik. En dus heb ik enkele jaren lang, ben ik elk jaar naar het buitenland vertrokken, van september tot maart. En dan ben ik teruggekomen voor mijn examens af te leggen.
Okay.
Dus dat heeft mij... Heb ik, een keer 6-8 maanden in Japan gewerkt, in Londen, in Duitsland enzovoort. Dus ik had eigenlijk al wat bagage toen ik afstudeerde.
En wat ging je dan doen?
Vooral eigenlijk in de sfeer van de maritieme sfeer. Mijn familie kwam ook. Ja. Mijn vader was actief geweest in de maritieme wereld.
Mama ook toch, hè?
Inderdaad. Oorspronkelijk was dat zo. En dat heeft mij de mogelijkheid gegeven van daar een aantal stages, min of meer jobs te doen. Dus dat was één keer een makelaar. Dat zijn bureaus in die tijd die mensen... die schepen hebben, eigenaars van schepen, reders, samenbrengt met ladingen, mensen die ladingen te verschepen hebben. 60.000 ton graan van Brazilië naar Europa of 100.000 ton ijzererts van Zuid-Afrika naar Amerika of van Australië naar Japan.
Waarom moest je? Je was aan het bellen met mensen over ik heb dit en... Ik heb dit dat verscheept moet worden. Heb jij een boot? Moet ik me dat zo voorstellen? Of?
Dat gaat ongeveer zo, ja. Het was, was nog de tijd van de telexen. Ja. De mensen vandaag kennen dat nog nauwelijks.
Ja, ik weet wat het is. Ja, ik heb het ooit gezien. Maar.
Ja. Dus, en dan kwam er stilaan de fax. Dat was een hele revolutie in het métier. Maar het was ook de tijd waar je inderdaad internationale telefoonverbindingen waren moeilijk. Dus soms was mijn opdracht als jongste op het kantoor was gewoon naar Italië of naar Griekenland te proberen te bellen. En dan moest je soms een uur, twee uur aan een stuk proberen voordat je een lijn kreeg. Altijd maar opnieuw de nummers intypen en te hopen dat je, dat je een... Maar dus dat is een heel boeiende wereld. Dus inderdaad, je hebt dan... relaties met een aantal bedrijven en als die iets hebben, dan komen die naar zo'n soort makelaars en die bellen dan de verschillende reders en proberen zo'n negotiatie dan te doen over wat zijn die vrachttarieven en wanneer kan die boot daar zijn enzovoort. Dus dat leer je ook onderhandelen, dus je bent daar tussenpersoon, je moet daar twee partijen, de ene wil zoveel mogelijk, de andere wil zo weinig mogelijk betalen. Moet daar in die onderhandeling als tussenpersoon persoon optreden en dat is iets waar je wel heel wat van opsteekt.
Ja, dat lijkt me ook zo cool dat je opgroeit en je spreekt over je familie ook, maar dat je in opgroep beschouwde als zo wat dat normaal is en dat zo deel van je normaal is geworden. Zo dat internationale en die scheepvaart en die onderhandelingen. Dat is
een mooie wereld eigenlijk, een boeiende wereld alleszins. En je leert inderdaad... Heel wat dingen over mensen, zelfs een beetje over psychologie van mensen, hoe dat mensen zich opstellen in onderhandelingen. Maar je leert ook over internationale handelstromen, je leert over verschillende culturen tot op zekere hoogte. Maar ik vond dat een heel, heel boeiende vorming.
Het is niet dat je ooit de goesting had om te rebelleren of zo daartegen?
Ik kan daar spijtig genoeg of gelukkig genoeg, ik weet het niet, niet veel over rebellie vertellen. Ik was geen zeer rebelse puber, ik was wel onafhankelijk, ik wilde mijn eigen ding doen, ik wilde mijn eigen weg tot op zekere hoogte, zeker daarna gaan. Maar ik heb niet zoiets gehad van in echte opstand tegen mijn familie, tegen mijn achtergrond of tegen mijn opvoeding. Nee, ik ben eigenlijk altijd bewust geweest dat ik een groot voorrecht had om in een goede familie op te groeien, dat ik veel kansen gekregen heb en ik heb geprobeerd iets met die kansen te doen eerder dan daartegen te rebelleren. Ik heb veel kunnen leren ook van mijn vader over politiek, maatschappelijk engagement, zakenwereld. En ik heb dat allemaal wel ergens opgezogen als jongere en dan probeer daar iets mee te doen. En tegelijkertijd weinig druk gekregen. Het was niet zo dat we absoluut moesten in de voetsporen van mijn vader treden. Vader had ook niet in die zin een echt familiebedrijf meer. Mijn vader was ook op vele fronten actief. Ja. Dus we hebben die mogelijkheid gekregen om daar onze eerste stappen te zetten. En toch door wat connecties heeft dat wat geholpen. Maar het was eigenlijk altijd, jullie moeten doen waar jullie zich toegeroepen voelen. En voor mijn ene zus was dat in de geneeskunde. Voor de andere was dat meer in de artistieke wereld. En voor mijn broer en mezelf was het inderdaad in het zakenleven.
Ja, ik las dat op denk dat jij 16 waard op het moment dat je papa de VUM overnam, dat de standaard failliet was eigenlijk en dan die krant redt eigenlijk op dat moment. Herinnert u dat nog?
Ja, zeker. Dat was een heel hete zomer. 1976 was waarschijnlijk voor diegene van de laatste jaren de heetste zomer die we ooit gekend hebben. Ik heb dat goed meegemaakt, want een stuk was begonnen tijdens de paasvakantie en hij was dan altijd aan de telefoon daarover en daar hebben we zich op voorbereid. En ik had een hechte band met mijn vader en hij vertelde ook veel en ik vroeg hem veel. En dus ik heb dat wel intens meegemaakt, dus ik herinner mij die periode nog vrij goed. Want dat was ook de eerste keer dat mijn vader ook wat op het mediatieke voorplan echt trad. Dat was een top verhaal op elke nieuwsbulletin die avonden enzovoort. Dus dat was voor een jongen die daarvoor geïnteresseerd is ook een intense, boeiende periode.
Ja, waarom deed hij dat?
Ik denk een stuk omdat hij overtuigd was ja, dat de Standaard vooral, en die groep, Standaard, het Nieuwsblad, dat dat belangrijk was, dat zo'n titels behouden bleven. En hij had dan, denk ik, zijn licht wat opgestoken bij andere uitgevers die hij kende in Nederland met name. En die hadden hem gezegd, ja kijk, als je dat op een goede manier runt, dan is dat wel te doen. En hij had dan de overtuiging, ja kijk, we gaan dat kunnen. En hij heeft dan proberen met een aantal mensen het geld bijeen te brengen om een bod te doen op die krant. En op die krantentitels en op die drukkerij om... Ja, die krant terug te kunnen heropstarten, want ja, het is één dag niet verschenen, maar dan is dat terug in orde gekomen. En uiteindelijk is dat dan een goede onderneming geweest geworden. En het was ook, uiteindelijk is het een goede investering gebleken. Ik denk, mijn vader had zoiets in die tijd van, we gaan daar nooit veel geld aan verdienen, maar het is wel belangrijk. En als je dat enigszins goed doet, dan kunnen we dat wel boven water houden. Ja. Maar uiteindelijk is het meer geworden dan dat, maar dat is dan de geschiedenis.
Ik denk dat jij op je 23 jaar of zo begon bij, hoe noemden ze?
Transcor.
Dus van Albert Freire, was dat niet? Mm-hmm. Ik vraag me dan echt af, van, heeft je papa dan gebeld naar Albert om te zeggen van, zeg, mijn zoon... Kom je op de arbeidsmarkt? Heb je niet een job voor hem of zo?
Nee, ik weet niet dat het zo gebeurd is, maar ik had dan op een bepaald moment ook een idee ontwikkeld om met een aantal mensen om iets te doen in die grondstoffensector, waar ik dan tijdens de universiteitsjaren actief in geweest was. En ik heb dan wel eens naar het secretariaat van Albert Freire gebeld en ik heb hem wel gezegd, waarschijnlijk, ik kan het mijn gesprek niet meer voor de geest halen, maar ik zal wel gezegd hebben, ik ben de zoon van André Leijzen en ik zal graag eens een gesprek hebben van 10 minuten met meneer Freire, omdat ik hem een idee wil voorleggen.
Een idee in de grondstofsector.
Ja, omdat ik wist dat hij ook in die internationale handel, hij kwam daar zelf uit, hij was in die staalhandel groot geworden, dus ik dacht wel, ja, misschien heeft die man daar wel een affiniteit mee. Dan heeft hij mij ontvangen op zijn kantoor. Ik denk inderdaad dat het 10 minuten of een kwartier was. Een jonge dreumes. Ik was toen 22 of 23. En hij zei dan direct... dat is misschien interessant, maar ik zie dat toch niet zitten. Maar hij zegt, ja, maar ik heb iets anders. Ik heb hier dat bedrijf dat... een klein bedrijfje dat in de trading nog zit, die was eigenlijk vooral actief in de import van kolen voor de staalnijverheid toen, want hij was dan nog altijd gelieerd met de staalnijverheid. Hij had zijn grootste belangen toen al verkocht, maar was daar nog mee gelieerd en heeft hij doen import van steenkool, voor kookskolen, dus voor staal te maken. Ik wil daar eigenlijk iets meer van maken en als je daar toch wat ervaring in beweert te hebben, ja, dan moet jij dan maar misschien daar gaan werken. En je mocht dat eigenlijk proberen uit te bouwen. Ik zeg, ja, maar kijk, ja, voor zo'n bedrijf te leiden, daar heb ik toch eigenlijk niet de ervaring voor. En dan heeft hij mij iets gezegd wat ik me altijd herinnerd heb. Hij zegt, ça me fie, in het Waals, ça me fie, c'est mon problème, c'est pas le tien. Dus hij zei eigenlijk, ja... Als jij geen ervaring hebt, ik neem het risico in u te investeren. Dat is niet uw probleem dat je geen ervaring hebt. Als ik mij vergis, dan is dat mijn probleem. Dus dat was eigenlijk een manier van te zeggen, kijk, ik heb vertrouwen. En dat is iets wat mij... Ja, ten eerste heeft mij dan een kans gegeven, want ik heb dan geprobeerd er ook iets van te maken. En dat is dan met vallen en opstaan ook een succes geworden. Het heeft mij ook... nu probeer ik ook dikwijls jonge mensen, als ik daar een goed gevoel bij heb, gewoon een kans te geven, ook als die daar misschien niet allemaal op papier op voorbereid zijn, de cv te hebben.
Ja, dat is keischoon. Heel je carrière is daar een stuk een uitloper van die kans, van die kwartier waarin dat hij zegt.
Ja, inderdaad.
Ik heb een goed gevoel bij die gast. Klinkt ook... bijna mental van dat te doen, hè, toch?
Ja, inderdaad. Kijk, er is een Franse schrijver die ooit gezegd heeft, on est plus souvent dupe de sa méfiance que de sa confiance. Mm-hmm. En dus vanuit Een te wantrouwende houding maken meer fouten dan vanuit een houding met vertrouwen. Nu, natuurlijk, vertrouwen kan soms ook geschonden worden en soms is vertrouwen misplaatst. Maar een basishouding van vertrouwen, mensen kansen geven, is juist. En ja, kijk, als je dan ziet dat dat niet werkt, dan moet je wel bijsturen. Dan moet je daar wel de conclusies uit trekken. Maar ja, dat vind ik wel een belangrijke levenshouding.
Ja, dat is cool. Het is waarschijnlijk ook dat een stuk makkelijker is als je zo stevige grond onder je voeten hebt.
Dat is zo, dat is ongetwijfeld zo. Dat is ongetwijfeld zo. En ja, die kansen heb ik gehad. Die zekerheid in zekere zin is ook iets wat een enorme sterkte geeft aan iemand.
Ik denk dat Umicore en de dingen die je daar hebt gedaan, is het gevoel dat dat een moment is waar je uitgesproken hebt getoond waar dat je hart bij ligt of zo, bij de keuzes die je daar gemaakt hebt. Je hebt van Umicore iets helemaal anders gemaakt, niet alleen een naam, maar ook een activiteit dan dat het was. En zo'n heel uitgesproken keuze, waar je denk ik ook heel matter-of-fact over kunt praten. En ik denk, je hebt dat ook al meerdere keren gedaan. Als ik dat gelezen heb, van er lagen 3 scenario's op tafel en hebben we 3 scenario's onderzocht en hebben we besloten dat, dat scenario om in te zetten op die duurzame en technologische innovaties de juiste bleek te zijn. En misschien is dat de romanticus in mij of zo, maar ik kan niet anders dan vermoeden dat er ook wel iets anders achter zit dan de matter-of-fact rationele uitleg of verklaring daarvoor.
Ja, dat is een bedrijf waar ik heel veel energie en liefde in gestoken heb, als ik het zo mag zeggen. En dus die me heel na aan het hart ligt. Ja, in het begin was dat heel moeilijk. Die eerste jaren waar ik daar in de directie zat, dan was het veel zwarte sneeuw. En ging dat bedrijf moeilijk. En Karel Vink heeft er dan een grote herstructurering gebracht en heeft dat bedrijf gered. Maar in 2000, toen hij de fakkel aan mij overdroeg, was het bedrijf terug in goede doen, in relatief goede doen. Maar stelde zich inderdaad de vraag waar we naartoe zouden gaan. En één scenario, omdat je daarop doelde, was inderdaad van terug misschien dat mijnbouwverleden aan te spreken. En waar we uiteindelijk als Union Minière en ook via Montagne ooit gestart waren. Eén was meer te blijven doen wat we ongeveer deden, zo die metallurgie en die poot verder uit te diepen. Of eigenlijk volledig naar die technologie gedreven materialen te gaan. En eigenlijk de bulk van ons bedrijf geleidelijk aan afstoten. En we hebben die keuze gemaakt met het nieuwe directieteam toen. Van te zeggen, kijk, we gaan geleidelijk aan van al die activiteiten die eerder commodity-activiteiten zijn, die massaproductie-activiteiten zijn, afscheid nemen. En, want we denken dat we echt een toekomst hebben als we ons gaan toeleggen op inderdaad die niches en die sectoren waar we het verschil kunnen maken met de technologie die we in huis hebben, waar we wereldwijd een rol kunnen spelen en door alles te bekijken vanuit die lens van duurzaamheid. Duurzaamheid was toen een concept dat begon op te komen. Ik zelf was daar ook ten persoonlijke titel wel van overtuigd. Hè. Ik was tijdens mijn scholierenjaar in de milieubeweging. Dat heette toen nog niet duurzaamheid, maar dat was meer de milieubeweging in de jaren 70. Dus die keuze was voor een stuk ook ingegeven omdat we ons goed bij voelden. Omdat dat aansluit bij overtuigingen dat die wereld toch wel inderdaad met die uitdagingen aan de slag moest. En dat wij daar als bedrijf ook wel tools hadden om daar op bepaalde gebieden aan oplossingen mee te werken. En Hoboken, dat was al voor een stuk onder Karel Vink omgeturnd van een bedrijf dat ertsen raffineerde, die uit heel de wereld kwamen, die in België dan geraffineerd werden naar een recyclageplatform waar alle soorten materialen op het einde van hun leven met die edele metalen bevatten konden gerecycleerd worden. En dat is uiteindelijk de meest complexe metallurgische fabriek in de hele wereld, waar je 400.000 ton afvalstoffen, bijproducten kunt binnenhalen en daaruit achteraf 22 verschillende, of 20 verschillende metalen kunt uitrecupereren en terug een nieuw leven geven. En kunt dat niet één keer doen, twee keer, 100 keer, 1000 keer. Metalen kunnen oneindig veel keren gerecycleerd worden zonder kwaliteitsverlies. Dat is anders dan papier of plastic. Ja. Dus we dachten, daar hebben we echt iets sterk. En dan gaan we proberen ook andere sectoren te doen. We hebben geprobeerd iets te doen in silicium voor zonnecellen. Dat is niet gelukt, want het is ook niet alles wat we geprobeerd hebben heeft gelukt. Maar dan hebben we wel een grote business kunnen uitbouwen, ook door een acquisitie in katalysatoren, die in de uitlaatpijp van de auto's gemonteerd wordt en waar die uitlaatgassen door een chemische reactie met die edele metalen veel minder schadelijk worden voor de menselijke gezondheid. Dat is een tweede groot activiteitsgebied. En een derde gebied is dan die materialen voor batterijen op basis van kobalt en andere metalen waar we ook al lange ervaring mee hadden. Zelfs teruggaande op onze Congolese tijd. Die elektrische mobiliteit geleidelijk aan gaan mogelijk maken. Dus vandaar dat Umicore vandaag na 20 jaar evolutie uiteindelijk een bedrijf is dat 3 heel grote activiteitsgebieden heeft, naast een paar andere kleinere. Eén is die wereldleider in de recyclage van edele metalen, dus kringloop, circulaire economie. 2 wereldleider in autocatalysatoren die zorgen voor schonere lucht. En 3 wereldleider in materialen voor herlaatbare lithium-ion batterijen.
Dat is tot, want dat moet een mega risicovolle keuze geweest zijn op dat moment, 20 jaar.
Ja, ik weet het niet of dat zo risicovol was als je erover nadacht. Ik denk dat je dat eigenlijk in 2000 ook kon zien, dat die elektrische batterijen, die batterijen misschien nog niet, die elektrische mobiliteit stond veel minder ver. Toen begonnen we daarin actief te zijn, maar dan was het meer voor de consumentenelektronica, voor de gsm's. En dat zagen we al als een belangrijke markt en de laptops enzovoort. Dus die elektrische wagens, dat is pas eigenlijk de laatste 10 jaar, dankzij Tesla met name, eigenlijk een realiteit beginnen worden. En gaat termijn heel belangrijk worden. Maar voor de rest denk ik, kon je dat toen eigenlijk, als je daarover nadacht, was dat niet zo een aberrante keuze. Dus dat is een geleidelijk transformatieproces. Dat is inderdaad, achteraf kun je stellen, dat was een super heldere visie van dit doen en dat. Het is allemaal veel geleidelijker geweest en het is niet dat daar in 2000 een papiertje klaar, dat we daar een tekst geschreven hebben van zo gaat Umicore, want we hebben dan die naam ook veranderd van Unominair in Umicore, er in 2020 uitzien. Nee, dat... Maar de basisprincipes waar we ons aan houden, die keuzes zijn wel in 2000 gemaakt en binnen dat kader hebben we dan dingen geprobeerd en geleidelijk aan dat kantelpunt van de groep verlegd en vandaar die kanteling volledig gemaakt.
Dat is cool, dat is gelijk als je, ik vind dat een hoopvol verhaal ofzo. Dat is precies als je zo voelt vanuit welke richting dat de wind naar de toekomst blaast ofzo. Dat je schip alvast zo kunt zetten dat als die wind dan aankomt, dat je hem in de zeilen zult hebben. En dat je voelt dat die duurzaamheid een punt is, commercieel bijna dom is, dat je daar niet op anticipeert zo. Dat die twee samen komen te liggen.
Nee, inderdaad. Dat is de... Maar natuurlijk, op korte termijn, als je daar consequent moet zijn, vergt dat soms keuzes die op korte termijn wat moeilijk liggen. Binnen de organisatie, binnen zaken die je niet doet, zaken die je wel doet, de manier waarop dat je zaken doet. Daar is een stuk overtuiging nodig en een stuk visie en een stuk... pedagogie zelfs binnen het bedrijf, hebben we daar nooit te veel moeite mee gehad om de mensen mee te krijgen.
Ik las daar eens, er was iemand die over u sprak in Lviv en die zei, hij kan niet tegen conflict, zeiden ze over u. Zo, dat iets was dat je niet...
Ik ben inderdaad geen conflictgeoriënteerd persoon. Ik probeer conflicten te ontmijnen Het gebeurt dat ik conflicten heb. En desnoods kan ik ook wel best hard zijn als het echt nodig is. Maar ik probeer altijd inderdaad iedereen in zijn waardigheid te laten. Iedereen, en als mensen andere opinies hebben, proberen gemeenschappelijk naar een oplossing te zoeken. Niet iemand afsnauwen als je er niet mee akkoord bent of hoogoplopende ruzies. Ja, zo zit mijn karakter niet in elkaar. Dat is zo. Dus ik probeer eerder conflicten, ofwel als het nodeloze conflicten zijn, probeer ik er rondweg te van. Ik ga niet het conflict opzoeken. Twee, als je een conflict niet kunt vermijden, dan ga ik het eerder proberen constructief op te lossen. En soms lukt dat ook niet en dan heb je echt een conflict.
Ja. Ja. Ik denk dat de titel boven het stuk was Un homme presque parfait.
Ik herinner me dat zelf niet meer. Van dat conflict niet meer. Maar ik herken het. Ik herken het wel voor een stuk. Ja.
Ja. Ik snap wel waarom dat die kop ook zo was. Ja, er is zoiets. Ja. Kreukelloos of zo. Snap je wat ik bedoel?
Ik weet niet of dat zo is, maar... ik probeer geen problemen te maken waar er geen zijn.
Ja.
En eerder problemen op te lossen en deel van de oplossing dan eerder dan deel van het probleem te zijn.
Ja. Was dat moeilijk om als, en je zegt dat je in de milieubeweging actief waart, om dan bezig te zijn met het traden van kolen en zo? Ja, die reflex.
Ja, mijn kinderen vragen dat ook, hebben dat ook een paar keer gevraagd. Dat was natuurlijk in de jaren. Dus dat ik in de olie en kolen waren, dat was in de jaren 80, dat was van 84 denk ik tot 88. Ja, klimaatverandering toen was niet een thema, dat was misschien in de eerste wetenschappelijke publicaties kwam dat al op enzovoort, maar dat was zeker niet. Ik kan mij niet herinneren dat ik op dat moment van klimaat, dat is niet om mij nu vrij te pleiten of wat dan ook, maar daarvan op de rug. Vroeger ging dat, in die tijd ging dat over vooral watervervuiling, luchtvervuiling, zure regen, het ozongat, dat waren de grote thema's, ontbossing, biodiversiteit was al meer een thema. Klimaatverandering is eigenlijk pas in de jaren 90 echt een groot thema geworden, alleszins voor mij. Dus nee, ik kan mij niet herinneren dat ik ooit toen het gevoel had van ik ben hier met iets bezig, waar we eigenlijk beter niet mee bezig zouden zijn.
Ja. En achteraf ook niet, shit, ik ben daarmee bezig geweest. Omwille van, ik heb toen die keuze gemaakt informatie die ik toen had.
Ja, maar ook niet dat. Enfin, ten eerste, we moeten... Ik denk dat inderdaad dat interessanter is en ook zelfs bedrijfseconomisch interessanter is bezig te zijn met de oplossingen van de toekomst.
Ja.
Vandaag, iedereen gebruikt nog ergens fossiele brandstoffen, dus het is niet, die zijn nog wel in die overgang nog nodig. Hopelijk kunnen we oplossingen vinden om daar zo snel mogelijk volledig vanaf te geraken. Maar het is niet zo dat we vandaag kunnen zeggen, iedereen die met olie in aanraking komt, dat zijn mensen die moreel verwerpelijk bezig zijn. Want anders is de hele wereldbevolking moreel verwerpelijk bezig. Dus,
sommigen
meer dan anderen, ja. Inderdaad.
Als je het gebruikt om je auto mee vol te tanken, versus als je er rijk van wordt, is toch een andere vorm van verantwoordelijkheid.
Dat is voor een stuk zo. En ik ben ook blij dat ik daar niet in actief ben. Als men mij vandaag zou vragen van voorzitter worden van een oliebedrijf, ik zou dat ook niet willen doen. Alhoewel, het zou misschien een uitdaging zijn om dat ook...
Dat is het ook te denken.
Ik denk dat zo existentieel is, dat je daar eigenlijk een beetje conflict zit tussen je verplichting naar de pereniteit van dat bedrijf en naar de mensen die er werken. En anderzijds de maatschappelijke verwachtingen. Dat moet een heel moeilijke job zijn als je daarin bent. Maar het is... We moeten vooral ervoor zorgen dat er een regelgeving is die transitie zo snel mogelijk vergemakkelijkt en dat er technologische oplossingen zijn. En de consument moet ook mee willen. Duurzaamheid is een verhaal van en. Dat is niet één, zijn niet één schuldige of is ook niet één oplossing. Er zal op heel veel fronten moeten gewerkt worden om die transitie naar een meer duurzame maatschappij echt waar te maken.
Mm-hmm. Maar daarin is onze Vlaamse regering wel super vooruitstrevend. Hè? Gelukkig hebben we dat wel.
Ja, wel. Gelukkig helpt Europa ons voor een stuk daar nu. En dat gaat hopelijk voor een stuk ook druk zetten op ons land. Ja, ons land is geen voortrekker daarin. Maar de oplossing zal alleen komen als er een stuk gedragsbewijzing is bij de burgers, bij de ondernemers, bij de kiezers. Want de kiezers moeten politici kiezen die duurzame keuzes maken. En als de kiezers dat niet doen, dan zullen de politici dat ook niet doen. Dus we zullen een verdere gedragsverandering moeten hebben. We gaan enorm veel in technologie moeten veranderen, want niet alles zal met gedragsverandering kunnen opgelost worden. Er zal een stuk technologische oplossingen komen. En er zal een stuk regelgeving moeten zijn om die technologische keuze en om die gedragsverandering te stimuleren. Uh-huh. Maar dan moeten de burgers dat ook wel, die regelgeving, ondersteunen via hun kiesgedrag.
Uh-huh. Ja.
Dus het is iets waar we allen mee voor verantwoordelijk zijn. We zijn allemaal misschien een stukje deel van het probleem. En sommigen, zoals u zegt, meer verantwoordelijk dan anderen. Maar we zijn allemaal een stuk een deel van het probleem in het Antropoceen. Maar we zijn vooral ook, en dat is dan weer de positieve manier om naar te kijken, we kunnen allen een stuk van de oplossing zijn. En dat moeten we ook proberen. En dat is wat... Waar ik probeer een stukje aan te werken in de bedrijfswereld en misschien ook in haar bewustwording in de ondernemerswereld, want ik geef regelmatig toch spreekbeurten ook aan mensen, ook om dat verhaal van Umicore uit te leggen, wat uiteindelijk ook een economisch succesverhaal geweest is, dus dat die keuzes voor de lange termijn maken, dat die niet geen slechte economische keuzes zijn. Dus ik probeer daaraan te werken, maar iedereen moet daaraan werken. Mijn dochter Alexia, die ook al geïnterviewd heeft, werkt daaraan via bewustwording op een andere manier. Iedereen kan een deel van de oplossing zijn.
Uh-huh. Dat valt op, hè. Dat hoop bij het VBO was dat, denk ik. Dat heel hard klem toen leggen op duurzaamheid en ook de shift dat je getrokken hebt om ook heel hard in te zetten op duurzaamheid en iedereen aan de kar te laten trekken. Dat is wel echt een opvallende of zo.
Ja, kijk, dat is nu iets waar ik één, een overtuiging heb, en twee, doordat je er lang mee bezig bent, heb je er misschien ook iets te vertellen, heb je een zekere geloofwaardigheid. En dan denk ik ook, soms vind ik het ook wel vervelend van dat Umicore-verhaal voor de 27e keer te vertellen. Maar anderzijds denk ik, als dat misschien maar twee ondernemers kan aanzetten van... iets progressiever te gaan denken en iets misschien wat minder defensief erover te gaan nadenken, dan is het misschien een goed gespendeerde avond geweest.
Ja. Het viel mij op als je kijkt, want je hebt ook bij KBC gezeten na de financiële crisis en dan bij Umicore gezeten na niet de meest opbeurende periode uit onze geschiedenis. Zeg maar, waarom kiest hij altijd van die wespennesten om in te kruipen? Dat is zo. Ja, waarom? Je zou het ook, want toen je daarnet zei van een oliebedrijf, en ik zou het misschien nog, het is misschien nog boeiend, maar ik zie je weer in de wespennest.
Dat is juist. Ja, kijk, zo, dat is misschien ook karakter, of een beetje de uitdagingen te willen. En kijk, als men je vraagt van niet weg te lopen, KBC op zich... Ja, was dat ook een eer dat men mij daar vroeg. En de laatste grote financiële instelling die nog min of meer hier haar beslissingscentrum had, na de financiële crisis. Ik was daar ook, ik had daar lang contacten mee enzovoort. En dus als men nu op een bepaald moment vraagt, weer een beetje hetzelfde. Ik ken er eigenlijk niks van. Ik ben geen bankier, ik ben geen verzekeraar, nog veel minder. Ik voel mij ook niet als een financier, maar... Anderzijds dacht ik wel dat ik op een bepaald moment iets kon toevoegen om om daar een aantal veranderingen mee te helpen bewegen, een nieuwe managementstructuur, een nieuwe strategie mee te laten mee vorm te geven. En ook inderdaad misschien proberen die mensen wat te stimuleren om dat duurzaamheidsidee in hun dagelijkse werking wat meer te verankeren.
Vind je niet moeilijk aan die plekken waar dat je gewerkt hebt? Wat dat je ook doet daarin, dat eigenlijk nooit genoeg is? En pakt KBC na de financiële crisis en je trekt een heel stuk recht en de lening versneld aan terugbetalen. Ik heb de quotes gelezen. Uiteindelijk zal de belastingbetaler verdiend hebben aan het redden van KBC. Dus dat is op zich een schoon verhaal. Anderzijds komen die FinCEN files uit vandaag de dag, waarin dat KBC genoemd wordt als een van de banken waar dat dubieus geld versluist wordt. In een rij van allemaal andere grootbanken ook. Maar, dus dat is daar nog altijd gaande. Als je kijkt naar Umicore, dan ja, dat is fantastisch wat er met dat bedrijf gebeurd is. Aan de andere kant is dat zowel met de rijkdommen van de kolonies opgebouwd. En is daar een vraag van, moeten daar geen herstelbetalingen gebeuren naar de landen waar dat we die rijkdom hebben uitgetrokken? Dus je hebt daar wel schone dingen gedaan. Ja, misschien zijn het niet eens met het feit dat het niet genoeg geweest is. Hè? Maar ja. Ja, het lijkt me wel ergens niet genoeg.
Kijk, ik denk dat je daar je altijd in vraag moet stellen van ten eerste een stukje naar het verleden kijken. Had ik meer kunnen doen? Dat kun je voor een stuk doen. Het verleden is sowieso het verleden, dat gaat je niet meer veranderen. En dan kun je vooral de vraag stellen, wat moet ik nu naar de toekomst nog anders of meer doen? Of ja. Wat moet ik daaruit leren als ik er niet meer voor verantwoordelijk ben? Kijk, KBC is denk ik daar op een heel correcte manier mee bezig. Maar dat er af en toe zaken door het net glippen, dat zal zo zijn. Bij Umicore zijn we op alle vlakken, scoren we zo goed als we willen. Nee, we hebben denk ik kunnen zeggen dat we een fantastische vooruitgang gemaakt hebben. Maar in Hoboken, waar we een loodsfabriek hebben op 10 meter van een woonwijk, ja, blijft die coexistentie uitdagend. Zeker voor ons en voor de mensen die daar wonen, om de allerstrikste normen elke dag van het jaar te halen. Dus we hebben na jaren heel goede performantie, hebben we nu de laatste 6 maanden minder goede loodmetingen gehad bij de mensen die heel dicht bij de fabriek wonen. Het is niet altijd. Het werk is niet af op vele dingen, maar dan moet je vooral. Kunt u een zeker gewetensonderzoek doen? Heb ik genoeg gedaan? Had ik meer moeten doen? Maar je moet vooral zeggen, ja, wat moet ik daar nu als conclusie uit trekken? Wat moet ik nog bijstellen? Wat moet ik bij aanscherpen? Waar moeten we andere maatregelen of andere keuzes of andere beslissingen nemen?
Ja, maar het is niet dat er zo een stuk een persoonlijk ding is bij u. Dat zegt van, als ik mijzelf als mens beschouw in al die functies die ik heb gehad en die ik nog altijd heb en ik zie welke fouten ik daaruit heb gemaakt. Mm-hmm. En gelijk dat u die vragen er net luid op stelde van en wat moet ik anders doen in de toekomst als mens om daarmee om te gaan? Het is niet dat daar een. Ik weet niet wat je daarover denkt.
Ja, kijk, ik.
Maar je neemt zo'n verantwoordelijkheid op een heel moeilijke sector.
Ik zit inderdaad minder zo in elkaar dat ik daar nu maanden kan dobberen over wat had ik nu beter gedaan enzovoort.
Ja.
Ik weet dat wel. Hè. Als je mij vraagt, van, ik denk sommige zaken, dan zeg je, ja, had ik dat toen anders gedaan, dan was dat misschien beter geweest of dan was dat niet gebeurd. Maar ja, ik ga er altijd vanuit, het verleden kun je niet veranderen, je kunt er alleen maar lessen uit trekken voor de toekomst. Maar zoals gezegd, ik denk niet dat ik nu existentiële vragen heb over het parcours dat ik gereden heb. Maar goed, er zijn altijd keuzes die je gemaakt hebt. Waar je achteraf zegt, ja, had ik het vandaag opnieuw kunnen doen, dan zou ik het misschien een beetje anders doen.
Ja, Wat ik wel, als je daarnaar uitgezoomd kijkt, de moeilijke vind daarin, en dat lijkt mij een moeilijke als je in die context werkt, is dat het goed doen als onderneming altijd beperkt is door, ja, maar we willen wel winst maken. Zo. Mm-hmm. En dat zelf als je bijvoorbeeld over Hoboken praat of zo, de maatregelen die een bedrijf bereid is te nemen, zijn altijd gelimiteerd door het feit dat ze wel winst wil maken. Mm-hmm. En dat lijkt mij zo, ja, dat enerzijds is dat logisch, hè, want een bedrijf moet kunnen, regel 1 van het bedrijf is blijven bestaan. Mm-hmm. Zo. Maar uitgezoomd heeft dat ook iets, ja, lijkt mij dat niet zo vanzelfsprekend of zo. Snap je wat
ja,
ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat dat gewoon een eigenheid is, een randvoorwaarde van hoe dat je in dat deel van de maatschappij functioneert. En ja. Je kunt in dat bedrijfsleven, ja, moet je denken aan de winstgevendheid, moet je denken aan de lange termijn overleven van je onderneming, aan de groei, daar moet je mee bezig zijn. Andere mensen hebben die beperking niet. Als je in een ONG bent, dan moet je bestaan door in de pers te komen. Je kan binnen de politiek werken, daar kan je ook heel veel dingen ten goede doen, maar er zijn ook heel veel schaduwkanten aan hoe dat je in de politiek moet werken. Dus ja, iedereen werkt vanuit de positie waarin hij is. En dus, ja, ik heb er geen moeite mee dat winst maken daar een deel van maakt. En in tegendeel, ik ben overtuigd dat ondernemingen, het ondernemerschap en het winstbejag dat daarbij hoort, hè, want dat is een integrerend deel van het ondernemingsleven, ja, dat een enorme motor van vooruitgang kan zijn. En dus je moet die gewoon proberen in de goede richting te duwen, een stuk uit persoonlijke overtuiging, ofwel door de regelgeving te duwen, of door de maatschappelijke druk te doen. Ja, niet elke onderneming gaat spontaan maatschappelijk positief werken en winst maken. Maar een hele reeks ondernemingen doen dat wel. Ofwel omdat ze daar die persoonlijke waarden voor een stuk zitten in die onderneming. Ofwel omdat ze gewoon de regelgevende opportuniteit zien. Of van waar de wind komt vanuit de maatschappij. Vooruitkijken. Een beetje wat we bij Umicore gedaan hebben. Gezien van ja, dat gaat hier belangrijker worden. Recyclage, circulaire economie, dat gaat moeten beginnen komen. Dus wij gaan daar proberen een voortrekker te zijn eerder dan iemand die afremt. Ja. Mm-hmm. En dan hebben zo'n bedrijven technologieën uitgevonden, nieuwe markten ontwikkeld. Hebben, Tesla heeft die hele automobielwereld getoond dat dat eigenlijk wel kan, elektrische wagens op grote schaal produceren. Dat dat niet noodzakelijk alleen een super niche product moet zijn. Ja, dat heeft meneer Musk waarschijnlijk ook een stuk misschien uit persoonlijke gedrevenheid gedaan. Enfin, het is een beetje een rare vent sowieso, maar ook uit winstbejag. Hè? Dus ik denk dat winstbejag economische gedrevenheid of ondernemerschap, hoe dat je het ook precies noemt, een motor van vooruitgang kan zijn, maar het kan ook een motor van vernietiging zijn, een motor van slechte invloeden. En daar moet dan de maatschappij optreden door ofwel regelgevend op te treden, ofwel door activistisch proberen tegenaan te gaan als ze bepaalde zaken niet kunnen.
Het is cool als je het uitlegt, dan moet ik denken van, ik weet niet of ik het correct interpreteer, maar wij zijn ook maar de economie. Mm-hmm. Zo vat ik het precies samen in mijn hoofd. Zo van, wij zijn ook maar een factor in dat samenspel in een maatschappij. En je moet ook niet alles van ons verwachten. Mm-hmm. Of zoiets.
Dat is ook zo. Enfin, ik denk niet dat je alle verantwoordelijkheid bij de onderneming kan leveren. Maar dat wil niet zeggen dat de ondernemingen geen verantwoordelijkheid hebben. Helemaal in tegendeel.
Dat is vervelend genuanceerd. Hè?
Maar dat is ook mijn overtuiging. Dat de realiteit dikwijls genuanceerd is. En dat vooral om een maatschappij in de goede richting te doen evolueren, dat daar heel veel voor nodig is. Mm-hmm. En dat je dat niet op of alleen de politiek, of alleen de burger, of alleen de ondernemingswereld kunt afschuiven.
Ja.
Het zijn alleen maar als die drie elkaar en nog een aantal andere factoren en technologie, als die min of meer in de juiste richting bewegen, dat we de maatschappij ook in de goede richting doen evolueren. En globaal genomen is de maatschappij denk ik ook, als je kijkt naar 100 jaar geleden, 200 jaar geleden, 500 jaar geleden, ja, denk ik dat we liever vandaag leven dan in die periodes. Dus ik denk die algemene ontwikkeling van de geschiedenis is ook wel in de goede richting. Behalve dat we nu natuurlijk zitten op korte termijn met die uitdaging van klimaatverandering, biodiversiteit, die ons een ander tijdsperspectief geven. Hier is er een dringendheid die in het verleden misschien er minder was. Want ja, als we nu niet in de komende 10, 20 jaar die zaak doen kantelen, dan hebben we nog meer irreversibele gevolgen die werkelijk dramatisch zouden kunnen zijn. En dat is mijn overtuiging. En daarom is die dringendheid nu veel groter. Andere zaken kan je zeggen, kijk, je kan dat allemaal in een breed perspectief zien en zeggen, er zijn positieve evoluties, minder positieve evoluties en het zal allemaal wel goed komen. Maar ja, klimaatverandering, als we dat niet krijgen, dan gaat dat niet meer goed komen. Hè? Nee. En dat gaat ook niet 50 jaar later terug in orde krijgen. Hè?
We hadden hier Stefan Hertmans op bezoek, die het over zo de groene hesjes en de gele hesjes had.
Mm-hmm.
Zo, en dat je tegelijkertijd over klimaat een hele strijd hebt, maar ook over gelijkheid.
Mm-hmm.
Of ongelijkheid. En ik zit eraan te denken, ik las over, het was een persbericht rond Umicore, of het was een bericht in de Tijd. En ze zeiden van, er wordt gehoopt dat die klimaatwetgeving erdoor komt, want de doorbraak van elektrische wagens is heel belangrijk voor Umicore, voor de financiële resultaten van Umicore. Ze denken in de strijd dat zo iets moeilijk is vandaag de dag en echt oprecht iets moeilijk. Van, er is tegelijkertijd meer rumoer en meer protest over de ongelijkheid in de wereld. Ondertussen is er een klimaatprobleem en dan zijn er bedrijven die wij nodig hebben om die doelstellingen te halen, maar die dan ook winst zullen maken met de Green New Deal, mm-hmm, bijvoorbeeld. En ja, ik vraag me af voor iemand gelijk u die zich in die wereld begeeft, mm-hmm, hoe dat jij daar naar kijkt of dat je dat, ja, hoe dat jij daarover denkt, over die botsing van die twee daarin.
Ja, ten eerste dat als je zaken stuurt en bedrijven oplossingen vinden dat die daar winst mee maken, daar vind ik niks mis mee. Zolang dat die maar inderdaad dan hun belastingen betalen op die winst en dat mensen correct vergoeden en in dienst nemen en groeien, daar is denk ik niets mis mee. En het is goed dat bedrijven die met oplossingen komen alleen niet meer verdienen en degenen die met de problematische oplossingen van het verleden nog zitten, dat die geleidelijk aan moeten afbouwen of snel moeten afbouwen. Dat lijkt mij oké. Je kunt dat. Ja, de economie en de wereld en de maatschappij laat zich niet sturen met één groot plan. Dat is ooit geprobeerd in een aantal landen. Dat werkt ook niet. Dus dat zal altijd een beetje patchy en een beetje messy zijn, om het in het Engels te zeggen. Dus dat gaat met vallen en opstaan zijn. En je gaat dat niet perfect kunnen designen van, we gaan het hier eens allemaal uitschrijven hoe dat de komende 20 jaar overal moet gebeuren. Maar je kunt wel de juiste impulsen geven. Je kunt de juiste prikkels geven. Je kunt ook een aantal van die tegenstellingen, groene, gele hesjes, oplossen. Ik ben een grote voorstander voor een meer doorgedreven carbon pricing, prijs op koolstof plakken. Natuurlijk, dat gaat energie duurder maken, dus je moet dan dat geld van die koolstofheffing voor een stuk recycleren naar een soort belastingsverlaging voor de meer kwetsbaren. Politiek is die heel moeilijk. Ja. Er zijn dan een hele reeks andere mensen die zeggen, ja, de belastingen stijgen, dus dat vinden mensen niet leuk. Ja. Maar ik denk iets wat duurder wordt, daar ga je de neiging hebben van daar minder van te gebruiken. Probeer het investeren om daar minder van nodig te hebben. Ga je je gedrag voor een stuk aanpassen. Dus dat is één transversale maatregel. Daarnaast zijn er vele kleine maatregelen die je moet nemen. Maar als je moet kijken over, nemen regelgeving over de isolatie van huizen, over de uitstofnormen van auto's. Enfin, dat zijn duizenden maatregelen. Met een koolstoftaxatie kan je eigenlijk het gedrag van honderdduizenden, miljoenen mensen in België, in heel Europa, vrij snel beïnvloeden. Daarom ben ik daar een grote voorstander van en denk ik de meeste economen.
We denken aan dat er ook een belastingsmaatregel geweest dat je belast werd op het aantal ramen dat je huis had.
Mm-hmm. Ja.
Dat en je ziet nu in heel veel huizen die aan de buitenkant tot de ramen dichtgebouwd
zijn. Ja, inderdaad. Maar goed, dat is natuurlijk een omzeiling van de wet. Ja. Maar natuurlijk, als je zegt, je brandstof wordt 10% duurder... maar je krijgt wat geld terug van de belastingen, dan kan je natuurlijk zeggen, ik ga dat geld teruggebruiken om toch die 10% duurdere brandstof te betalen en dan heb je niks opgelost. Ja. Maar je kan ook zeggen, ik ga dat geld houden en ik ga dat investeren en ik ga minder brandstof in de toekomst verbruiken door betere isolatie of door mij anders te gedragen. En dan krijg je wel een gedragsverandering. En dat is de hele gedachtegang achter koolstoftaxatie.
Ja. Ja, toen ben je gewoon zo de kracht van een belasting. Ik geloof dat daar in Rusland ook, dat ik daar ergens heb gelezen, ze op een bepaald moment afworden van de tsaar en dat ze de belasting op baarden hebben geïnstalleerd.
Okay.
En dat is van dag op dag
iedereen
zonder problemen alles afschoren.
Dat verhaal kende ik niet. Dus, interessant.
Dat valt goed
dat hebben we misschien ook weer nodig.
Ja. Snapte jij het resentiment is een groot woord, maar zo ergens de negatieve connotatie aan winst vandaag de dag?
Ik snap dat. Ten eerste, ik constateer dat, en dat is altijd zo geweest, denk ik, een stuk... En ik ben geen grote ideoloog, maar je kan daar vanuit verschillende overtuigingen naar kijken. Ik geloof dat een sociaal gecorrigeerde vrije markteconomie nog altijd het beste instrument is. En als je zegt vrije markteconomie, zelfs als die gecorrigeerd is door regelgeving, door belastingen, dat de beste manier is om een maatschappij of alleszins om een economie te organiseren. Dus, en als je zegt markteconomie, ja, dan hoort winst daarbij, want als je dat als, ook als motor van de vooruitgang, dat winstbejag, als je dat wegneemt, ja, dan ga je ofwel naar een planeconomie moeten evolueren, of naar iets waar helemaal geen prikkels meer zijn naar ondernemerschap. En dan denk ik dat niet werkt. Maar ik denk, je moet de vrije markt wel corrigeren door een stuk regelgeving om onwenselijke praktijken te reduceren of te verbieden en om bepaalde positieve zaken te stimuleren. En je hebt een stuk belasting nodig om een stuk herverdeling en om de ongelijkheid aan te pakken.
Ja, ik zit te denken dat er ergens zo, ook in mijn hoofd, maar dat er ergens zo... Ik weet niet, dat we de politiek aan tafel missen of zo, daar rond. Dat er, gelijk dat jij het zegt, hè, en dat we het daarnet ook, dat ik het probeerde samen te vatten. Mm-hmm. Dus de bedrijven zijn ook maar de bedrijven en ook maar de economie. Mm-hmm. En je moet van ons niet verwachten dat we per se met dingen gaan komen waarmee dat wij onze eigen winst... En dat kunnen wij niet doen, mm-hmm. ook zo. Mm-hmm. Maar er moet politiek naast staan die dat misschien wel voor sommige spelers doet. En zegt van, uw winst kan niet.
Ja, het is niet zozeer dat de winst niet kan, denk ik. Enfin, ik denk niet dat de overheid... Maar ze kan zeggen, bepaalde activiteiten kunnen niet. Ja. Of bepaalde consequenties van uw dingen zijn niet aanvaardbaar. Ja. Dus als je dat wilt blijven doen, wat dat je doet, dan zult je dat en dat en dat moeten veranderen. Ja. Dat vind ik dat wel kan en dat dat moet.
Ja, maar het is zo precies niet... Ik zit te denken, het is niet per se aan het bedrijfsleven om te vragen naar meer politiek of zo. En soms verwacht
ik
dat
maar je ziet natuurlijk wel. En voor een stuk is dat ook de mechaniek. Sommige bedrijven vragen juist wel naar meer regulering. Ja. Ook omdat ze daar misschien soms kansen in zien.
Ja.
Ik vind...
Umicore pleit voor de Green New Deal.
Oké. En why not? Hè? Als het voor de goede zaak is. Natuurlijk, andere bedrijven zullen vechten tegen zaken die misschien wel maatschappelijk wenselijk zijn en die ze toch niet willen. Ja. Maar als je zegt, kijk, wij als bedrijf bijvoorbeeld hebben nieuwe technologieën ontwikkeld die nog strengere emissienormen toelaat voor auto's, verbrandingsmotoren, zolang dat die nog bestaan, kunnen wij nog scherpere normen stellen om die emissies nog terug te dringen.
Ja.
Ja, dan gaan wij wel met de regelgevers zeggen, kijk, die mogelijkheid bestaat, jullie mogen, jullie kunnen eventueel scherpere emissienormen opleggen. Dan gaan die dat consulteren, dan gaan die zien of dat ze dat willen of niet. Ja. Maar wij kunnen soms wel vragen van, wij kunnen oplossingen bieden die scherpere regulering aan aanvaardbare kostprijs toelaat. Dus regelgever, de bal ligt in uw kamp. En soms gaan ze daarop in en soms gaan ze daar niet op in, omdat andere overwegingen spelen. Maar dat wij als bedrijven, dat sommige bedrijven belang hebben bij bepaalde regulering. Maar daar moet de politiek altijd integer zijn. Hopelijk zo integer mogelijk zijn afweging maken van, ja, er zijn verschillende belangen. De ene wil meer reguleren, de andere minder. De ene wil dit, de andere wil dat. Ja, daar heb je, dat is het speelveld van de politiek. Iedereen kan zijn oplossingen aandienen. Maar wat wij zien is, als je technologische oplossingen vindt, ja, dan kan je vragen aan de politiek van te zeggen, kijk, die betere technologische oplossing, die moet binnen 10 jaar de norm worden, want en de bedrijven moeten zich dan maar aanpassen. En degenen die dan eerst met die oplossingen gekomen zijn, ja, die hebben dan een voordeel. Maar ja, dat is juist wat die innovatie aandrijft, wat die nieuwe oplossingen mogelijk maakt. Het feit dat bedrijven die zich daarin investeren en die dan een voorsprong kunnen uitbouwen, dat die daar ook van hopen een tijd lang van daar extra van te kunnen profiteren.
Ja. Ja,
dat is juist de prikkel om het vooruit te doen gaan.
Ik denk dat ik het wel zo wat meer begint te snappen. Dat er zoiets heel pragmatisch in de manier waarop dat je vertelt en ook geëngageerd. En ik denk ergens ook ergens iets bescheiden of zo. In de manier waarop dat je zo ook over de plaats van een onderneming binnen de maatschappij zit er iets heel bescheiden in hoe dat je erover vertelt. Snap je wat ik bedoel?
Kijk, ik denk we moeten als ondernemers zeker niet blozen voor wat we doen. Dus ik denk niet dat we valse bescheidenheid moeten hebben. Ik denk dat we een rol spelen in de maatschappij die belangrijk is. Die innovatie en die vooruitgang kan brengen. Maar ik denk dat we ook niet, zoals sommigen het nu doen, de ondernemerschap voorafgoden en zeggen dat zijn nu de grootste filantropen in de wereld. Dat zijn ondernemers, zijn dat ook meestal. Niet dat sommigen zijn grote filantropen. Maar, dus ik denk, je mag niet alles slechte aan hen toeschrijven, maar je moet ook niet al het goede van hen verwachten. Ze doen inderdaad, ze werken binnen een bepaalde context. En sommigen proberen daar maximale purpose ook aan te verbinden. Ook zaken die beyond die pure winstgevendheid gaan. Sommige anderen zijn misschien meer alleen met die pure winstgevendheid en meer op korte termijn bezig en anderen meer op lange termijn. Ik denk dat voor mij duidelijk is welke degenen zijn die het meeste respect verdienen en die ook op termijn het meest succesvol zullen zijn. Dat zijn diegenen die inderdaad over de maatschappelijke context nadenken, die ook bereid zijn zich bepaalde korte termijn winsten te ontzeggen om meer op de lange termijn te denken.
Dat is optimistisch, hè? Dat je denkt, ik geloof dat degenen die kiezen om op lange termijn te werken aan producten die ook de wereld ten goede komen, dat degenen zullen zijn die het meest succesvol zullen zijn. Dat is niet normaal van dat te denken, hè?
Ja, maar omdat ik geloof, alleszins de hoop heb, dat de maatschappij, de mensheid, uiteindelijk de goede keuzes gaat maken voor de lange termijn. En dan denk ik, als je degenen die dan daar vroeger op ingezet hebben, daar ook een voorsprong zullen in hebben. Is dat zeker? Nee. Er zijn beschavingen in het verleden, heel wat beschavingen die in de ondergang gegaan zijn. Dus er is geen zekerheid dat onze beschaving dat gaat halen. Maar ik heb wel die basis hoop, vertrouwen, dat we uiteindelijk de juiste keuzes zullen maken. En trouwens, ja, want als je die hoop niet meer hebt, dan wat heeft het dan nog voor zin? En dan moet je inschrijven in dat perspectief van die lange termijn.
Mm-hmm.
En dan ga je daar ook voor beloond worden. En kijk, er zijn ook mooie voorbeelden. En daarom vertel ik ook dat graag, dat
verhaal van Imigo. Ja,
dat was inderdaad. Dat was een bedrijf dat in 2000 ja. Ja, een beurswaarde had van 600 miljoen. Nu is het 10 miljard. Dus ja, dat is ook wel, we hebben wel goede dingen gedaan, maar we hebben ook wel waarde gecreëerd voor onze aandeelhouders en voor de medewerkers en voor de maatschappij. Dus ik denk dat dat een en-en-en verhaal was.
Ja, moet je denken aan wie goed doet, goed ontmoet. Ken je die?
Ja, inderdaad.
Maar dat is wel een geloof, hè?
Ja, dat is wel een stuk een geloof. Ja. Je kunt dat niet zwart op wit bewijzen. Nee. Je kunt tenminste het verleden analyseren. Je kunt verhalen vertellen uit het verleden die hoop geven. Maar wat de toekomst zal brengen, niemand weet het 100%. But the best way to predict the future is to create it.
Ja. Maar niet simpel, het is een persoonlijke vraag. Wat een heer Olivia Rutaziba op bezoek.
Mm-hmm.
Dat is een heel slimme vrouw, professor in Engeland. Haar vak noemt ontwikkelingssamenwerking, maar ze wil eigenlijk dat het Global Justice and Reparations noemt. Mm-hmm. Dus dat het herstelbetalingen eigenlijk, het woord daarin doet. En ja, dat is echt iets wat ik mezelf, sinds dat zij me dat uitlegde, wat we daar gedaan hebben in de kolonie. En zei van, ja, eigenlijk de enige correcte manier om ermee om te gaan is om herstelbetalingen te doen naar de landen waar dat we uitgestoken hebben, wat we hebben uitgestoken. Dat leek mij iets heel logisch. Maar ja, vroeg hoe dat jij die in een bedrijf hebt gestaan dat eigenlijk een stuk de, ja, om het zo te zeggen, de vruchten van de kolonie heeft geplukt. Ja, hoe dat jij daar naar kijkt. Of dat je denkt van, ja, daar moet eigenlijk wel, ja, op zijn minst een gesprek over gevoerd worden, of er zouden eigenlijk herstelbetalingen moeten komen?
Ja, ik vind dat een moeilijk debat. Ik heb dat, ik zou zeker openstaan voor een gesprek met die dame, om hoe dat zij ernaar kijkt. Nu, ik vind dat het is inderdaad moeilijk van hoe je zoiets moet bekijken. Er zijn zaken die 50, 60, 100 jaar geleden gebeurd zijn. In hoeverre moeten de bedrijven van nu, de aandeelhouders van nu, het management van nu, de personeelsleden van nu, een schuld torsen over iets wat 50 of 100 jaar geleden gebeurd is. Filosofisch is dat een moeilijk debat. In het geval van Umicore is dat nog een beetje nog anders, omdat wij uiteindelijk niet, één, omdat onze bezittingen in Congo in 1967 door Mobutu genationaliseerd zijn, dus ze zijn al, dat dan ook daarna verknoeid geweest is, ja, dat is in zekere zin niet de verantwoordelijkheid, of dat was niet meer onder de controle van Union Minière. Al onze bezittingen zijn wel genationaliseerd geweest. Maar goed, onafhankelijk daarvan.
Het schijnt dat Mobutu er ook een beetje gekomen is, dankzij de steun van België. Dus dat we daar wel wat geholpen hebben om daar iemand te krijgen die heel goed was. Het kapot maken van de dingen. Dus dat is dan ook zo al.
Ja, of dat. Ik denk dat Mobutu er, denk ik, nog meer door de Amerikanen gesteund geweest is dan in meer een anticommunistische visie dan door de Belgen. Union Minière is duidelijk, was eerder een voorstander van de Katangese secessie. Dat heeft de geschiedschrijving ook aangetoond. En wilde eerder liever een onafhankelijk Katanga. Ik vind dat inderdaad een moeilijke. Ik denk ook trouwens Union Minière, dat is de meest recente publicatie over Congo, die door de Belgische academici gepubliceerd is. Komt ook naar voren dat Union Minière binnen de koloniale context wel het meest vooruitstrevende bedrijf was, gedreven door een aantal factoren, de manier waarop ze met hun werkkrachten omgingen. Maar waarom? Dat wil niet zeggen dat een manier was, ook als dat de beste was van in een andere context, dan vandaag een aanvaardbare visie is. Maar ja, kun je dat verantwoorden aan mensen die de laatste 1 of 5 of 10 jaar in Umicore gewerkt hebben of in die aandelen belegd hebben, dat die vandaag een penaliteit moeten betalen voor iets wat 100 jaar geleden of 80 jaar geleden of 70 jaar geleden gebeurd is. Ja. En binnen een hele andere maatschappijvisie die bestond. Ja, dat is ook niet evident. Maar kijk,
zijn het ook geen twee vragen? Is het zo misschien is de eerste vraag, ik denk dat betaald worden? En de tweede vraag is wie? Zo.
Ja, er is een... Maar ik denk het eerste wat wij al sinds beslist hebben, is dat wij absoluut de wetenschap toegang willen geven tot ons verleden en dat we daar dus dat we echt het wetenschappelijk onderzoek en de geschiedschrijving hun recht willen geven. En als die dingen vinden die verwerpenswaardig zijn, dan is dat zo. En als die dingen vinden wat die misschien relatief wat beter in ons relatief wat beter daglicht stellen, dan is dat ook zo. Dus ik vind dat we alleszins open moeten zijn met dat verleden. Hoe moeten we die landen vooruit helpen? Ik denk, de professor blijkbaar noemt zichzelf ook niet meer ontwikkelingssamenwerking of wil niet meer genoemd worden. We hebben natuurlijk een beetje een failliet beleefd van heel wat jaren waar inderdaad belangrijke geldmiddelen op bepaalde manieren naar al die landen gevloeid zijn die ook niet overal de gewenste effecten gehad hebben. Ontwikkelingssamenwerking, transfer van geld aan regimes die niet ethisch oké zijn, is ook niet eenvoudig. Want als je daar dan alleen maar geld aan de machthebbers geeft, dan help je die bevolking ook niet. Anderzijds kun je zeggen, we gaan dat proberen niet aan de bevolking direct te geven, maar dan begin je bijna terug neocoloniaal op te stellen als je die lokale machthebbers niet bypasseert of probeert daar zelf actief te worden. Dus het is een heel moeilijk vraagstuk. Ik heb er niet echt het antwoord op.
Ja. Ik vind het wel interessant. Ik vind ook de nuance die je daarin schetst, en eigenlijk bijna naar het praktische gaat. Ja. Van, we moeten herstelbetalingen doen. Zo. En wie gaan we dat dan geven? Ik vind het wel interessant om daar...
Ja, gaan wij daar inderdaad de machthebbers passeren en zeggen, wij gaan in dat land geld uitdelen of projecten doen? Dat kan je bijna niet als die machthebbers dat niet toelaten. Ja. Als je via hen passeert, dan kan je zeker zijn dat het daar voor een groot stuk in vele landen alleszins zal blijven plakken. Ja. Wie moet het betalen? Is het de maatschappij? Is het de bedrijven die daar geweest zijn? Hoe zit dat juridisch? Dus dat is inderdaad allemaal niet eenvoudig. Maar ik vind dat we wel ons niet mogen wegsteken. Ik denk bij Union Minière, om het zo te noemen, in de jaren dat ik er kwam in het begin, waren er nog heel wat mensen die zeker die koloniale periode meegemaakt hebben en die daar een... wat rooskleurig beeld van hadden, of die daar eerder meer de positieve elementen van zagen. En ik denk ook in de laatste jaren voor de onafhankelijkheid, zeker wat Union Minière betreft, was dit wel een van de meer vooruitstrevende bedrijven in heel Afrika. Maar goed, dat neemt niet weg dat er een hele geschiedenis daarvoor is met dwangarbeid en uitbuiting in heel Congo. Dus je moet daar met, denk ik, zo eerlijk mogelijk naar kijken. Mm-hmm. En je moet je geen verhalen wijs maken.
Mm-hmm. We gebruiken soms de metafoor van wie zit in de speedboot. Mm-hmm. En kan de drastische beslissingen nemen, kleine organisaties die heel radicaal kunnen doen wat zij vinden dat juist is. En heel zuiver op de graad kunnen zijn daardoor. En wie gaat er in de tanker? Wie kruipt er in een tanker en probeert daar een koerswijziging te doen die misschien qua beweging veel kleiner is, maar 2-3 graden in plaats van een hele omslag, maar wel een heel schip van koers doet veranderen in plaats van een speedbootje. En
ik denk dat veel ondernemingen een beetje daartussen zitten. Er zijn geen speedboten, maar het zijn ook geen noodzakelijke supertankers die maar 2-3 graden kunnen draaien. Ze kunnen wel veel veranderen. Kijk nu naar de auto-industrie. Die speedboat Tesla in zekere zin. Ja. Zijn nu al die grote bedrijven toch op een paar jaar tijd serieus van koers veranderd. Beginnen nu allemaal elektrische modellen op de markt te brengen. Hebben toch een minstens een 180 graden koerswending genomen, waar dat ze vroeger zeiden, ja, dat gaat niet gaan, die elektrische mobiliteit, of dat is nog veel te ver, of dat kan maar voor een heel klein segment. Ja, zijn ze er nu allemaal massief aan in het investeren, gedreven door een stuk regelgeving, omdat Europa zegt, je moet maar zoveel gemiddeld CO2 uitstoten voor je vloot, en dat kun je niet doen als je alleen verbrandingsmotoren heeft. Dus Europa is daar een stuk drijvende kracht. Het voorbeeld van Tesla heeft getoond dat het kan, en heeft aan die regelgevers ook de moed gegeven van het kan. Maar nu moet wel het sluitstuk volgen. De consumenten moeten die wagens ook wel kopen. En ook overstappen over die drempelvrees, ja, dat die wagens maar autonomie hebben van 200-400 kilometer in het beste geval, en dat ze nu gewoon zijn dat ze naar de Côte d'Azur kunnen rijden en maar 1 keer moeten tanken, dat ze misschien 2 keer moeten stoppen en dat ze niet 3 minuten moeten stoppen aan het tankstation, maar dat dat misschien 1 kwartier gaat duren. Ja, dan moeten mensen ook mee. En dan moet natuurlijk die energie in die batterijen ook vanuit een groene stroom komen, of alleszins aan een CO2-vrije stroom komen, want anders heb je nog niet zoveel gewonnen. Heb je nogal gewonnen, want het is alleszins, zelfs als die elektriciteit uit gascentrales komt, dan is dat nog altijd veel minder CO2 dan als je direct benzine verbrandt. Maar het sluitstuk is dus pas als die energie volledig groen is. Maar dan heb je het hele mobiliteitssysteem. Kun je in 20 jaar naar een bijna CO2-vrije ding omschakelen. Hè? En dat is prima. Dus de uitdaging is allemaal nog groter in de gebouwen. Als je kijkt in de meeste landen, die statistieken veranderen een beetje, maar ja, ongeveer 20% komt van de CO2-uitstoot komt uit mobiliteit. 40% komt uit gebouwen en 40% komt uit elektriciteitsproductie en industrie. En die 20%, daar hebben we denk ik een weg voor. Voor die gebouwen verwarmen alleen op hernieuwbare energie, dat is nog... Dat is ook mogelijk, maar dat is een veel langere investeringscyclus. Gebouwen staan er gemiddeld 80 jaar, 90 jaar. En hier in de vooruit, we zijn blij dat er al zo lang staat. Maar dat is uitdagender. En in de industrie, ja, sommige processen gaat dat gemakkelijker gaan dan in andere om volledig die omslag te maken.
Dat is cool, want als jij al die dingen opzomt, dan zou ik daar zo wat down van worden. Ik heb het gevoel dat als jij erover vertelt, dat je enthousiaster wordt met elk element dat je toevoegt aan de opsomming.
Ja, maar dat is inderdaad een stuk ook overtuiging, een stuk hoop.
En goesting ook.
En goesting. En eerder, ja. Ik denk eerlijk gezegd, en ik zeg dat soms, de definitie van een ondernemer is iemand die eerst de opportuniteiten ziet en dan pas de problemen. Ja. Ja, je hebt altijd mensen die moeten er ook zijn, die alleen zeggen dat gaat niet gaan en dat gaat slecht en dat is verslechterd tegen gisteren en dat is zorgwekkend en dat is een potentiële catastrofe. Maar als je alleen maar zo'n mensen hebt, dan gaat er nooit uitkomen. Hè? Dus daarom heb je ondernemers nodig, om mensen die eerst te zien, want dat zouden we kunnen doen, dat zou misschien kunnen marcheren, dat zou een opportuniteit zijn, daar kunnen we groeien, daar kunnen we innoveren. En dan zien, ja, praktisch hebben we dat probleem en dat probleem, hoe lossen we dat op en proberen we er iets aan te doen. En soms lukt dat en soms gaan die ook failliet. Maar dat is de insteek van een ondernemer, denk ik. Om eerst de mogelijkheden te zien en dan pas de problemen.
Ja, het is gewoon einde. Als jij het belangrijk vindt dat iedereen gratis naar deze gesprekken kan blijven kijken of luisteren, overweeg het dan om mecenas te worden van Zwijgen is geen optie. Als mecenas krijg je deze wondermooie pin toegestuurd, maar kom je ook in onze Facebookgroep terecht, waar er heel fijne gesprekken gevoerd worden tussen onze mecenassen. Je kan die mecenassen ook live ontmoeten. En elke maand sturen wij u een exclusieve aflevering toe via video of podcast, waarin dat Tom en ik napraten over de gesprekken en ook vragen beantwoorden vanuit ons mecenaat. Als je meer wil weten over het mecenaat, surf dan naar zwijgendeschinoptie.be/mecenaat. Ik mag ook zeker niet vergeten om onze sponsors te bedanken. Als eerste Cambio, wiens auto's we af en toe mogen gebruiken om naar het containerpark te rijden. Supergoods en Café Kostuum, dankzij wie dat we hier netjes uitgedost onze gasten kunnen ontvangen. En natuurlijk De Vooruit, wiens prachtige gebouw dat we mogen gebruiken om onze gasten in te ontvangen. Dus dank u sponsors, maar ook dank u jij om te kijken, om te luisteren en om te delen. Tot de volgende.